Ja, is het licht genoeg?
Efeze.
Anders
vraag
ik, doe je die nog even?
1.
We kunnen het
zien,
hoor.
Ja?
Nou, vanavond Efezebrief hebben we voor ogen. Zullen we dan de eerste verzen met elkaar lezen? Uit de Telos-vertaling: Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus, die in Efeze zijn, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, wat is de, even als begin, kader, context en alles van deze brief? Hebben jullie er enig idee over?
Gemeente, door... gemeente in Turkije.
Gemeente in Turkije?
Wat in Turkije is.
In Turkije? Welke gemeente?
Efeze.
Efeze? Nog meer biedingen? Wie heeft de Telos-vertaling?
En misschien verschillende andere gemeenten.
Wat staat er in vers 2? Er staan er van die haakjes om in Efeze.
Ja, in Efeze, ja.
Ja, daar staan haakjes omheen. Dat wil zeggen dat er handschriften zijn, belangrijke handschriften die het niet hebben. Dus er zijn handschriften die het wel hebben en er zijn handschriften die het niet hebben. En men vermoedt dat deze brief een rondzendbrief geweest is aan verschillende gemeenten in de regio, in Klein-Azië, waarbij ofwel in sommige brieven die naar Efeze waren, men in Efeze heeft bijgeschreven, ofwel dat er gewoon verschillende kopieën aan verschillende gemeenten waren en elke kopie zijn eigen aanhef had. Maar dat weten we, doordat de brief, ik doe heel eventjes een doek eroverheen, ik heb het geschapen erop.
Kom dan. Als je stil goed doet, krijg je er ook aan over.
Dus je weet het. Ja, dat is.
Goed. Maar dat weten we, doordat er een brief is die heel erg hierop lijkt. En dat is de brief aan de. Bijna warm? Colossense. Er zijn heel veel gedeelten die parallel lopen tussen Efeze en tussen Colossense. Heel makkelijk is dat bijvoorbeeld te zien. Als je naar Efeze hoofdstuk 5 aan het eind gaat, heb je het huwelijk, kinderen, ouders, slaven en meesters. Die worden daar besproken. En als je naar Colossense 3 gaat vanaf vers 18, dan heb je vrouwen, mannen, kinderen, vaders, slaven en heren. Dus daar worden ongeveer dezelfde dingen van gezegd. En ook heel veel versen lopen parallel. Dus vermoedelijk zijn deze twee brieven gelijk geschreven en zijn het ook ja, in hoge mate parallel aan de inhoud. Dat weten we nog op een manier, omdat deze brief, dat lees je in 6 vers 21-22, die is verzonden door Tychicus. Vers 6 vers 21. Dat mijn omstandigheden, die worden dan overgebracht, verder bekendgemaakt door Tychicus, de geliefde broeder. Als je nou naar Colossense 4 gaat, vers 7, daar staat hetzelfde. Alles wat mij aangaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf van de Heer u bekendmaken. Daarom heb ik hem naar u toegezonden. Dus vermoedelijk heeft Tychicus deze brief aan de Efeziërs tegelijk met de brief aan de Colossers bezorgd. En dat was nog een hele reis. Trouwens, er was nog een derde brief die in het pakketje zat. Welke was dat? Nee. Nou ja, die wordt wel genoemd in Filippenzen, maar de Colossense. Maar dat is niet de brief die wij kennen. In de Bijbel staat er nog eentje.
Galatië.
Nee, niet Galatië.
Filemon.
Want Filemon, Onesimus, die slaaf, die kwam uit die gemeente bij Colosse vermoedelijk. En die werd dus tegelijkertijd met de Colossense brief, werd ook de brief aan Filemon bezorgd in Colosse. En daar hebben we het vorige keer over gehad. Dus in ieder geval, Paulus zit ergens en die stuurt dan een brief aan Efeze of aan de gemeente in Efeze en daaromheen. Een brief aan de Colossers, een brief aan Filemon. Het hele pakketje gaat met dezelfde boot op pad. Er zijn trouwens verschillende brieven aan de gemeente in Efeze. Welke?
Timotheus, toch?
Timotheus? Juist, Timotheus was ook in Efeze.
In de Openbaring.
In de Openbaring heb je nog een brief aan de Efeziërs. De eerste brief aan, in Openbaring 2. De brief aan Efeze. Het zijn dus verschillende brieven die aan dezelfde gemeente gericht zijn. En dat is eigenlijk wel interessant om te vergelijken waar het om gaat. Met name als je de brief in Openbaring vergelijkt met de brief aan de Efeziërs. Dan zie je in de brief van de Openbaring. Daar zie je dat het allemaal koek en ei is. Behalve dat er één ding mis zat. Dat ze de eerste liefde hebben verlaten. Dus wat je in Efeze, de brief van Efeziërs, zie je als het ware de eerste liefde. De fantastische vergezichten van het geloof. In de brief van, aan Efeze in Openbaring, dan zie je dat er een soort terugslag kwam in de gemeente in Efeze. En dat de Heer dat als het ware de vinger op de zere plek legt en benoemt in zijn brief. Overigens, die brief is vermoedelijk 30 jaar later geschreven dan de brief aan de Efeziërs. Goed, wie heeft de brief aan de Efeziërs geschreven?
Paulus.
Hoe weten we dat?
Hij zit gevangen ergens en hij schrijft de brief, toch?
Dat staat gewoon het eerste woord, hè, Paulus.
Ja. Maar het kan ook zijn dat hij het heeft laten schrijven.
Ja, dat wel. Maar die kans is heel groot. Want normaliter was men het schrijven niet meester. En als men een brief schreef, dan gebruikte men altijd een schrijver daarvoor. En dat was niet een proces zoals wij dat doen. We dicteren eventjes snel wat en dan wordt het weggestuurd. Maar het was een heel proces waarin eerst werd het dan uitgesproken. Een schrijver die maakte de aantekeningen. Die kwam vervolgens terug met een concept. Dat werd het besproken en dan werd het weer aangepast. En dat kon een hele tijd duren voordat zo'n brief op schrift gesteld was.
En dat ging gewoon in de gevangenis.
Dat kon in de gevangenis. Ja. Daar kom ik zo even op. Want dat is wel belangrijk. Maar dat Paulus dit deed, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij dus de schrijver was. Maar wie is de echte schrijver van deze brief dan?
De Heilige Geest.
De Heilige Geest. Dat is wel grappig, dat staat aan het eind van de Romeinenbrief, Romeinen 16. Daar staat dat ook benoemd in Romeinen 16 vers 22. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heer, staat er. Dus Paulus heeft de brief geschreven aan de Romeinen. Maar Tertius was de naam van de schrijver en die voegt aan het eind van die brief nog even zijn naam toe. Maar Tertius, wie heeft de Latijn gehad vroeger?
De derde.
Wat betekent dat? De derde.
De derde, ja.
Dat lijkt wel grappig, hij is de derde auteur van de brief van de Romeinen. De tweede auteur is Paulus en de eerste auteur is de Heilige Geest.
Oh,
dus dat is een aardigheid. Goed. Even terug naar Paulus. Paulus die schrijft deze brief en hij schrijft deze brief vanuit gevangenschap. Dat staat op een aantal plekken. Bijvoorbeeld 3 vers 1. Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. In hoofdstuk 4 vers 1. Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer. Dat staat aan het eind in hoofdstuk 6 vers 20. Ik ben een gezant in een keten. Dus als Paulus deze brief schrijft, dan zit hij in de gevangenis. Dit wordt ook wel een van de gevangenisbrieven genoemd. Samen met Filippenzen, Colossenzen, Philemon. Dat zijn gevangenisbrieven. Nou is de grote vraag van waar hij in gevangenis zat. Heeft Paulus deze brief vanuit Caesarea geschreven, waar hij gevangen heeft gezeten, voordat hij weggestuurd werd naar Rome? Of heeft Paulus deze brief in de gevangenis in Rome geschreven? Men vermoedt met name dat laatste, omdat in de gevangenis in Caesarea hij best wel in beslotenheid zat, met weinig mogelijkheden voor bezoek. Maar als je het laatste hoofdstuk van de Handelingen leest, dan zie je dat hij daar een plek heeft, een huis, waar hij ook mensen kan ontvangen. En dat heb je dus ook nodig, wil je een brief kunnen schrijven, dat je dus inderdaad mensen langs kunt krijgen, met wie, de schrijvers enzovoort, de discipelen, om samen zo'n brief te bespreken. Dus men neemt eigenlijk aan dat deze brief door Paulus geschreven is vanuit de gevangenis in Rome. Dat was de eerste gevangenschap in Rome, waarna Paulus vermoedelijk weer vrijgekomen is, zo zegt de traditie het, en zo zijn er een aantal aanwijzingen in de brieven. En vervolgens is hij nog een tweede keer gevangen genomen, en dat was met uitzicht op een veroordeling, dat hij dus ook niet meer verwachtte de gevangenis te verlaten. Heeft hij ook een brief geschreven? Welke brief was dat ook alweer? 2 Timotheus. De tweede, Timotheusse brief. Dat is als het ware het geestelijk testament van Paulus. En dan zegt hij ook, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het loop beëindigd, geloof behouden, en nu wacht mij de kroon. En met andere woorden, van eigenlijk is het, zijn dienst zit erop. Het is wel heel aardig dat Paulus een bediening had, dat vind je ook in hoofdstuk 3, een hele bijzondere bediening. En wat is de bediening van Paulus?
Dan met de heidenen.
Geheimenis van de gemeente bekend te maken.
Ja, daar staat in hoofdstuk 3, vers 4 en 5, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekendgemaakt is, zoals hij nu in de geest geopenbaard is. Dat hadden we ook gezien in de Colossensebrief. Even opzoeken waar het stond. Er staat in Colossensen 1 vers 25 dat Paulus een dienaar geworden is, overeenkomstig het rentmeesterschap van God, dat mij gegeven is voor u om het woord van God te voleindigen. En dan staat daarachter weer hetzelfde, de verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Dus die parallel Efeze 3, Colossense 1. En eigenlijk is het wel heel bijzonder, want ik weet niet of jullie het boek De Handelingen een beetje kennen. Want waar begint het boek De Handelingen?
Met de hemelvaart.
De hemelvaart van de Heer Jezus. En direct daarna Pinksteren. En dan zijn er twee hoofdrolspelers in Handelingen.
Petrus en Paulus.
Petrus en Paulus. Wat is de taak van Petrus?
De Joden.
De Joden.
Ja, nou. Ja, de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen te gebruiken. Die waren aan Petrus gegeven. Dus wat Petrus doet in het boek De Handelingen, is eigenlijk de sleutels gebruiken die de Heer Jezus hem had toevertrouwd, om het Koninkrijk van God in zijn nieuwe vorm beschikbaar te stellen voor allereerst de Joden, Handelingen 2, dan de Samaritanen, Handelingen 8, en dan de Heidenen, Handelingen 10, Cornelius. En dan is de rol van Petrus nagenoeg voorbij. Dan wordt Paulus geïntroduceerd, Handelingen 9, en dat gaat dan verder. En vanaf, ik geloof het apostelconvent, horen we zoals helemaal niks meer in Handelingen 15. Horen we niks meer van Petrus. Dan gaat het over Paulus. En Paulus die heeft een heel andere bediening. Petrus was als het ware degene die de deur openzette. Maar Paulus was degene die de verborgenheden, moeilijk woord voor de geheimen van het Koninkrijk van God, bekend maakte. Die als het ware de laatste openbaringen moest doorgeven van Gods plan vandaag de dag. In het bijzonder dan met de kerk, met de gemeente. En wat je ziet is dat Paulus in de Handelingen als het ware begint aan de gemeente te bouwen. Maar het boek De Handelingen stopt dus op een gegeven moment. Waar stopt het boek De Handelingen?
Hoofdstuk 28.
Hoofdstuk 28, en wat staat erin? Scherp. En wat staat in hoofdstuk 28? Paulus in Rome is. Eigenlijk is het onaf, als je dat leest. Er staat een Paulus komt daar in Rome. Die heeft dat huis, die ontvangt daar die mensen. Ja, en dat is een beetje het einde van de brief. Ja, historisch misschien zo gegroeid, toen die brief zo geschreven is. Maar er zit ook wel een betekenis in. Er staat in de laatste verse van Handelingen, vers 28, vers 30 en 31, dat Paulus bleef twee hele jaar in zijn eigen huurwoning, dus dat huis waar hij vrijheid had, en hij ontving allen die bij hem binnenkwamen, dus ook die schrijvers en de discipelen enzovoort. Hij predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. En juist in dit huurhuis in Rome heeft Paulus dus de brief aan de Efeze geschreven en de brief aan de Colossus geschreven. Die twee brieven waarin hij als het ware schetst wat de essentie en het grote goddelijke plan is van God met de gemeente, met de kerk. En dat
maar
was de taak.
Je zegt in dat huurhuis, was hij daarin gevangen?
Ja. En was daarom in de, wat je vandaag een enkelband zou noemen.
Oh,
ja. Van de oude versie.
Oké. Okay.
Ja. Maar daar in zijn gevangenschap heeft hij dus deze brieven geschreven. En heeft hij dus eigenlijk die taak opgepakt dat hij die geheimen van de gemeente geopenbaard heeft. Waarmee dus het laatste stuk van de openbaring van God voltooid is. Nou, dat is wat er gebeurt in Efeze en de Colossense. Dus dit nieuwe stukje onderwijs, wat nog niet bekend was daarvoor, wat Paulus vervolgens hier gaat uitleggen. Je vindt het eigenlijk ook al een beetje in de Romeinenbrief. Die hele Romeinenbrief, die ken je natuurlijk ook uit je hoofd. Waar gaat die over? Romeinen 8, Romeinen, waar gaat het over? Rechtvaardiging door het geloof. En dan, als je die hele brief leest, wat is de focus van die rechtvaardiging? Ja, maar het gaat over de individuele mens. Het gaat erover van hoe ik een zondaar was, of ik nou Jood was of heide was, hoe ik gerechtvaardigd word op grond van geloof. Intermezzo hoofdstuk 9 tot 11 over hoe het met de Israëliet zit, maar eigenlijk ook individueel. En vervolgens 12 tot en met 16 gaat het over de praktische consequenties daarvan. Maar eigenlijk is het een hele individuele brief, de Romeinenbrief. Het gaat over mijn rechtvaardiging. En dan kom je helemaal aan het eind van de brief. Van de Romeinenbrief, 16 vers 25. Dus even meelezen. Daar staat hem nu, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Christus. En dan komt het. Naar de openbaring van de verborgenheid die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, maar die nu geopenbaard en door profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekendgemaakt, enzovoort. Dan komt de rest van de lofprijzing. Hier wordt als het ware helemaal het eind van de brief gezegd van, nou hebben we gehad over die persoonlijke rechtvaardiging, maar nu heb ik nog een ander geheim wat ik ook moet meedelen. Daar komt in deze brief niet aan toe, maar dat is het geheim wat je in Colossense 1 Efeze genoemd vindt. Dat is het geheim niet alleen van een individueel christen, dat wij allemaal zelf onze geloofsrelatie met God hebben, maar ook het collectieve aspect, het gemeenschappelijke aspect, dat wij samen aan elkaar verbonden zijn, een eenheid vormen, als christenen, als joden die de Heer Jezus kennen, als heiden die de Heer Jezus kennen, en dan samen met hem verbonden zijn in de hemel. Met de Heer Jezus als het hoofd van het lichaam. Dat is het geheim van de Efezebrief. Het geheim, de verborgenheid die hierin genoemd wordt. En daar gaat die brief over. En dat is dus iets wat heel erg bijzonder is en waar dus een hele brief voor nodig is om dat toe te lichten en nader uit te werken.
Is de brief van de Romeinen ook eerder geschreven dan die andere brieven?
Ja. Okay. Ja. Maar die gevangenisbrieven zitten helemaal aan het eind van het leven van Paulus. Ja. Goed, zullen we eens even naar de tekst zelf gaan van de Romeinenbrief, van de Efezebrief. Enig idee wat de opdeling is? Is niet zo heel moeilijk trouwens.
1 tot 3, 4 tot 6.
Kijk, 1 tot 3 tot 4 tot 6. Nou, dat is een hele mooie opdeling. En wat wil dat zeggen? 1 tot 3 is het leerstellige gedeelte. De principes, de uitleg van hoe dingen zitten. 4 tot en met 6 is de praktische, noem het even, de implementatie, de verwerkelijking, de praktijk die daaruit volgt. He, dus vind je heel veel brieven. Eerst een stuk onderricht, een stuk leer en vervolgens een stuk toepassing. Maar hier vind je het heel duidelijk. 1 tot en met 3, dat gaat over de gemeente, over de uitverkiezing, over de eenheid tussen nieuwe oude mensen enzovoort. En hoofdstuk 4, 5 en 6, dat gaat dan over de praktijk, de christelijke levenswandel. En wat de eenheid van de geest betekent. Nou, als je naar het eerste stuk gaat kijken, dan zou je kunnen zeggen dat dat helemaal over de gemeente gaat. De gemeente, en vanaf vers 3 tot en met vers 10, zou je kunnen zeggen dat gaat over de zegeningen die God heeft gegeven aan de gemeente. Even voor de duidelijkheid, de gemeente wat we het hier over hebben, dat is dus heel specifiek de Nieuwtestamentische kerk. De kerk die is ontstaan op de eerste Pinksterdag. Dus niet het Israël van het Oude Testament, de gemeente van Israël, of de vergadering van Israël. Dat kun je ook gemeente noemen, dat is ook een andere tekst waar het over staat. Maar hier gaat het over de Nieuwtestamentische kerk. En dat is iets nieuws, want die bestond dus niet in het Oude Testament. Soms hoor je het wel eens van de kerk van Adam af. Nou, er is geen kerk van Adam af, want de kerk is ontstaan toen de Heilige Geest werd uitgestort. En het zegt de Heer Jezus ook in Matteüs 16 aan Petrus, op deze Petra, op deze rots, op dit getuigenis, en wat komt er dan? Zal ik mijn gemeente bouwen? Dus niet heb ik mijn gemeente gebouwd, maar zal ik mijn gemeente bouwen? En wat was het getuigenis ook weer van Petrus? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dus dat de mens, Christus Jezus, tegelijkertijd de levende God is. Ja, dus naar zijn God, maar ook naar zijn mensheid, dat hij het leven van God opnieuw in zich krijgt. Wat je ziet is dat de gemeente ontstaan is na de opstanding van de Heer Jezus Christus en ook na de uitstorting van de Heilige Geest. Dus dat is waar we het over hebben. Als we zo in hoofdstuk 2 komen, dan zie je ook wat dat betekent. Er is altijd best wel veel discussie ook als je vandaag met discussies hebt over Jodendom en Messias beleidende de Joden enzovoort. Is van, zijn de Joden nou afgedaan? Zijn de heidenen de kerk? En zijn de Joden dan bij de heidenen gekomen? Of zijn wij als volken bij Israël gekomen? Of wat is er nou precies gebeurd? Als je de Bijbel goed begrijpt, heeft God gezegd van oké, in de tijd van het Oude Testament had je Jood en heiden, dus het Joodse volk en de andere volken. Twee groepen, bepaalde zegeningen voor het Joodse volk en minder of geen zegeningen voor de volken. Maar God heeft besloten om een derde volk te creëren uit de Joden en uit de volken, uit de heidenen. Iets nieuws te maken. En dat nieuws, dat noem je de gemeente. Zo staat er in Handelingen 15, dat God uit de volken een volk voor zijn naam heeft gemaakt. Dus het is niet de vraag of wij bij de Joden gekomen zijn of de Joden bij ons, maar uit het Joodse volk en uit de heidenen is iets nieuws gekomen, is iets nieuws ontstaan. En dat is dus wat er gebeurd is met die sleutels van het koninkrijk der hemelen, dat Petrus de deur geopend heeft voor mensen uit het Joodse volk om toe te treden tot de kerk, tot de gemeente, en de deur heeft geopend voor heidenen uit de volken om ook toe te treden tot de gemeente. En dat is waar we het hier over hebben.
Is dat waar dan in Efeze 2 die 2 tot 1 lichaam?
Juist, daar gaat het over. Want als je, ja, als je het heel strikt leest, dan zie je dat in het eerste hoofdstuk Paulus een beetje in de wijdtermen en de onstermen praat. En dan zou het gaan over voor het Joodse volk, mensen die Joods zijn. En vervolgens vanaf halverwege hoofdstuk 2, dat hij ook zegt van ja kijk, maar datzelfde geldt ook voor mensen uit de heidenen. Die zijn ook via dezelfde route van de verlossing tot God gekomen. Er is geen andere route voor iemand uit de volken dan voor iemand uit het Joodse volk. En tezamen zijn zij één nieuwe entiteit geworden. Ze zijn tot één nieuwe mens geworden. Dat vind je in hoofdstuk 2 vers 15. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen.
Maar dan gaat het dus over de Joden die de Heer Jezus
geloven. Over de Joden die de Heer Jezus geloven. En over de heidenen die ook in de Heer Jezus geloven. En die zijn samen verbonden in de kerk, in de gemeente. En in de gemeente is de eenheid tussen Jood en heiden met elkaar. En dat is ook een eenheid met Christus in de hemel.
Maar die Joden die nog niet in de Heer Jezus geloven.
Ja, die horen niet bij de kerk.
Die horen niet bij de gemeente, maar die zijn dan nog het oude volk van God? Of hoe moet je dat dan
die zijn nog steeds het. Nee, die zijn niet het volk van God, want het is nu de tijd van het Lo-Am, hier niet mijn volk. Maar die behoren nog steeds tot Israël. En er is nog steeds een verschil tussen Israël en de volken. Alleen, Israël heeft nu geen bijzondere plaats in Gods handelen voor deze tijd. Straks wel weer, maar vandaag de dag niet. Vandaag zijn de zegeningen van God, het handelen van God, is verbonden met de kerk.
Gemeente.
Met de gemeente. En straks als de gemeente bij de Heer is, in die laatste jaren voor het vrederijk, ja, dan krijg je dat Israël weer die bijzondere plek zal krijgen. Dat onderscheid weer is tussen Israël en de Israëliet. En ben je iemand uit de volken? Zie Openbaring 7. Daar heb je dus het onderscheid tussen die 144.000 Israël en de scharen die niemand tellen kan uit de volken. Dan heb je dat onderscheid weer. Daar kan je zien dat het na de tijd van de kerk is. Want vandaag de tijd, dag, Er is nog Jood, nog Heide in Christus. Omdat we allemaal één gemaakt zijn in hem.
Ja. Maar die geloofshelden uit, even, uit Hebreeën 11,
ja?
Dat hoorde dan nog wel bij Gods volk dan. Hoe
bedoel je dat?
Nou, Abraham bijvoorbeeld, die, ja? En Noach en mm-hmm. heel veel van die mensen, die werden geloofshouder genoemd, omdat ze geloofden in God, zeg maar, en dat ja. ze daarom gered waren.
Ja, maar dat is geen verschil met ons. Wij worden ook gered uit ons geloof. Mm-hmm. In het Oude Testament worden mensen ook gered, uiteindelijk niet onder het volk Israël behoren, maar omdat ze een geloofsrelatie met God hebben. Mm-hmm. Dus dat is niet zozeer anders. Wat er anders is, is welke plek vervolgens, welke zegeningen God daar vervolgens aan verbindt. Abraham, die verwachtte een stad waarvan God ontwerper en bouwmeester was. Israël, de Israëliet, gelovige Israëliet, kreeg de belofte van het wonen in het land op aarde. Wij krijgen de belofte van het zijn straks met de Heer in het vaderhuis. Dus de belofte die elke groep krijgt, die zijn soms anders. Die zijn steeds anders. Ik wil niet zeggen dat de ene zegen, dat je dan minder af bent dan de andere zegen. Want als God zegent, dan ben je allemaal, dus een beetje met emmers en glaasjes. Je kan een glaasje vol met water gieten, een emmer vol met water gieten. Alles is vol. Alleen die emmer heeft toch meer water dan dat glaasje. Maar het glas is vol en die emmer is vol met water. En zo zou je het een beetje kunnen vergelijken met de verschillende zegeningen die er zijn voor verschillende groepen. We zijn allemaal gevuld met zegeningen in Christus. Maar toch kunnen die zegeningen anders zijn. De groep, de gemeente heeft, ja, ik kan bijna zeggen, de hoogste zegeningen. Omdat wij de positie hebben, als we de Bijbel goed begrijpen, de positie hebben in Christus, dat de zegen die de Heer Jezus ontvangen heeft van God, dat wij daarin opgenomen zijn. Dat wij daar mede deelgenoot van zijn.
Erfgenaam.
En mede erfgenaam. Ja. Ja.
Toch nog even vragen over dat geheimen is, hè? Wat Paulus dan voorkomt. Hij is geroepen om dat uit te leggen. Mm-hmm. Maar waar zit dat geheim dan nog in? Want in feite, wat je scherp al aangaf, bij Petrus ontstond dat ook al toen Cornelius dat visioen, hè, de heidenen horen er ook bij. En ook als je het Oude Testament leest, bijvoorbeeld Jesaja 49 vers 10, daar wordt ook al geprofiteerd dat God zegt, het is mij te gering dat u toch een knecht zult zijn alleen voor de stammen van Jacob, ik zal u ook toch geven door het licht voor de heidenen. Mm-hmm. Dus in die zin was dat geheimenis ook al wel bekend. Waarom is toch Paulus dan geroepen om dat nog? Of is dat meer dat hij het beter uitlegt of zo, hoe het precies zit? Of?
Nee, ja, dit is een goed punt wat je zegt. Het was niet, ja, dat een zegen voor de volken was, dat was bekend. Maar het geheimnis van Paulus, wat hij vertelt, was niet bekend. En er staat ook in Efeze 3 vers 5, dit was niet bekendgemaakt. Het is iets anders dan wat in Jesaja 49 staat. Mm-hmm. Wat je ziet.
Wat is er anders?
Dus dit was het begin van de zin, niet het vervolg van de zin. In het Oude Testament zie je dat er een zegen voor de volken is in Israël. Dus wil iemand uit de volken de zegen van God ervaren, dan moet hij gaan naar Jeruzalem. Want daar, van daaruit, vanuit Jeruzalem, gaat de wet uit naar de volken. Zacharia 8, hè, dus gaan ze de Joodse man toe willen. Ze grijpen de slip van de Joodse man, willen met u gaan, want God is met u. Zacharia 14, dat de volken heen stromen om het loofhuttenfeest te vieren. Dat vind je eigenlijk in al die profetieën, de zegen voor de volken in het Oude Testament via Israël loopt. Het geheim wat Paulus bekendmaakt, is dat er een zegen voor de volken vandaag de dag is, die niet via Israël loopt, maar direct via Christus. Niet met een positie in het beloofde land, maar met een zegen in Christus, in de hemel. En het bijzondere is dat die zegen veel groter is dan de zegen van de Israëliet in het Oude Testament. Maar ook dat de Israëliet in het Oude Testament, als hij die zegen deelachtig wil worden, diezelfde weg van iemand uit de volken moet gaan. Die moet die geloofsrelatie met Christus aangaan, in hem aangenomen worden en in hem als het ware tot Christus komen. Dus wat je ziet in de Efezebrief, het hele beginsel van de kerk van de gemeente, het bijzondere van de gemeente, zijn twee dingen. 1, dat de Heilige Geest niet in ons werkt, maar in ons woont, als gemeente. En het tweede, dat wij verbonden zijn met Christus, als hoofd in de hemel. Dat zijn twee dingen die niet van het Israël, het Oude Testament, gezegd worden. Die wezenseenheid van de kerk, het lichaam van Christus die in het hoofd is. En de Heilige Geest die in ons woont. Dat is de Efezebrief.
Israëlieten, kon de Heilige Geest wel in hun werken?
Nou, voor de Pinksterdag werkte de Heilige Geest op aarde. Die werkt al sinds de scheppingsdag op de aarde. De Geest Gods zweefde over de wateren. Maar de Heilige Geest die kwam wonen in de gemeente in de Pinksterdag. Dat is de doop met de Heilige Geest. Dat is 1 Korinthe 10, dat u gedoopt met de Heilige Geest. Dat is wat er in 1 Korinthe 6 en 1 Korinthe 3 staat. In 1 Korinthe 3 is het. Dat we de gemeente een tempel is van de Heilige Geest. Dat is 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat Gods geest in u woont? Dat is het beeld van dat er niet een tempel in Jeruzalem staat waar God in woont, maar dat de gemeente, dat wij zelf een tempel zijn. Dat vind je ook in hoofdstuk 2, Efeze 2, in vers 22, dat wij een tempel zijn in de Heer. In die u ook mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. Dus niet meer die woonplaats van God, die tempel in Jeruzalem. Nee, maar wij zijn de tempel. Een bekend verhaal, ook als iemand het hoorde, dat was in de kerkdienst. Dat was een Calvinistische kerkdienst, natuurlijk stilte enzovoort. En er zat ergens vooraan, er zat een jongen heel luidruchtig kauwgom te kauwen. En dan zat... Dat is vaak een verhaal, een oud dametje. Maar goed, kan ook een oude heer zijn. Iemand die zat er erg aan te ergeren. En op een gegeven moment kon hij niet meer laten. En toen stond hij op. En die dominee, er zit die jonge man, die zit kauwgom te kauwen in het huis des heren. Op de dominee, nee, doodleuke antwoorden. Meneer, mevrouw, u heeft het niet juist begrepen. Het huis des heren koud te kauwgom. Maar goed, diezelfde fout hoor je wel eens als het gaat over de stad met de gouden straten. Hè, waar wij straks in zullen gaan wandelen, dansen, springen enzovoort. En de opwekking is er nogal vol van deze dwaling. Wat is de dwaling ook alweer?
Wij zijn
dat nieuwe Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem als een bruid versierd, dat is een beeld van de kerk, van de gemeente. En niet wij wonen erin, nee, wij zijn die stad. En dat is ook wat Efeze 2 zegt. Wij zijn die tempel. Wij zijn die stad met elkaar.
Ik ga even voor uitleggen dat we dus hetzelfde DNA hebben. Ik ga misschien wel heel verder naar.
Het DNA van
het DNA van God, van de Heer.
Ja.
Letterlijk DNA?
Geestelijk DNA.
Of geestelijk DNA.
Geestelijk. Ja, term DNA is een beetje lastig, want dat veronderstelt dat je exact identiek hetzelfde bent. Maar inderdaad, met Christus, we zijn zo dicht tot Christus als mensen, tot God genaderd als maar mogelijk is. Dat is wel wat er gebeurd is. Petrus zegt dat we bijna goddelijk gemaakt zijn. We zijn niet goddelijk gemaakt. Ik denk heel veel godsdiensten die zeggen we zijn goddelijk gemaakt. Nee, we zijn bijna goddelijk gemaakt. Als je naar de Efezebrief gaat, naar het begin... Dat eerste gedeelte van vers 3. Dan is een van de dingen die daar staat. Dat zijn de zegeningen die wij in Christus hebben. Nou, daar kan je een hele avond over spreken. Maar het zijn allemaal zegeningen die veel verder gaan en veel dieper zijn. Dan de zegeningen die ooit een Israëliet in het Oude Testament heeft ontvangen. Hier staat bijvoorbeeld in vers 3. We zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. Dus er is geen enkele zegen te bedenken die wij niet hebben in Christus. Dat is wat hier staat. Dan kan je voor een enkele Israëliet zeggen. Die hadden heel veel zegeningen niet. Die hadden veel zegeningen van het land, maar ook heel veel zegeningen niet. Maar wij hebben alle zegening in Christus, staat hier, in de hemel.
Mag ik ook vragen?
Ja.
Maar je hoort als voor de lijken niet de zegeningen die Israël heeft.
Ja, maar er staat toch in de hemelse gewesten bij? Hemelse zegeningen, geen aardse zegeningen. Israël had aardse zegeningen. Een lang leven in het land, vruchtbaarheid, en noem alles maar op wat er in Leviticus 26 en wat is het Deuteronomium Ja. Leviticus 29, Deuteronomium 26, ik ben een hoofdstuk kwijt.
Ja, nou, goed.
Wat ze staan. Maar hier gaat het over geestelijke zegening in de hemel. Wij hebben hemelse zegeningen op aarde. Dat zie je aan het leven van Paulus. Er ontbreekt er nogal wat aan. Hij had de armoede en de problemen en de vervolging en alles en nog wat hij gehad heeft. Dat was niet mis. Maar in de hemel hebben wij alle geestelijke zegeningen. We hebben dezelfde geestelijke zegening als de Heer Jezus. Dat is eigenlijk wat hier staat.
De zoonschap.
Daar komen we nu. Er staat namelijk in vers 4. Zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Hier staat de uitverkiezing. Nou, uitverkiezing, dat is ook een heel breed Bijbels begrip. Uitverkiezing wil zeggen dat God de een meer geeft dan de ander. Meer is het niet. Dat je hebt recht op iets en als God je vervolgens meer geeft, dan kiest hij je uit om meer te ontvangen. En hier wordt gesproken over een uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld. Er is ook een uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld. Wat is het verschil?
De wereld was bij de uitverkiezing.
Ja, de uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld is dus blijkbaar een plan wat God heeft bedacht. Of hoe moet je het zeggen, welk woord past hierbij? Toen de wereld er al was. Bijvoorbeeld in Matthäus 25, over dat gaat in het koninkrijk, met die bokken en die schapen die erin mogen. Die geiten. Dat is een uitverkiezing vanaf de grondlegging van de wereld. Dat heeft te maken met het aardse koninkrijk van Christus. Hier wordt gesproken van een uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld. Dus een uitverkiezing, een besluit van God, wat hij genomen heeft voor Genesis 1 vers 1. Toen heeft God al een plan opgevat en in dat plan heeft hij jou en mij gezien en heeft hij ons al uitgekozen om meer te ontvangen dan anderen. Niet dat anderen daarmee niks ontvangen, die kunnen ook zegeningen ontvangen. Maar dat wij meer ontvangen dan anderen.
Dit heeft niks te maken met eeuwig heil en eeuwig niet heil, zeg maar.
Nee,
dat wordt vaak gezegd. Hè?
Dat wordt heel vaak gezegd, maar eeuwig niet heil lees je nergens. Dat God van de eeuwigheid mensen bestemd heeft tot toorn. Bijvoorbeeld in Romeinen 9 wordt gesproken over die vaten van toorn en de vaten tot eer. Dan staat er van die vaten tot eer dat God hen bereid heeft tot heerlijkheid. En van die vaten tot toorn staat niet dat God hen bereid heeft, maar dat ze het zelf doen. Als mensen in de hel komen, dan is dat de eigen schuld met alle respect voor mensen zelf. God heeft de hel niet voor mensen gemaakt, maar voor de duivel en zijn engelen, zegt Matthäus 25. Dat mensen erin komen, dat ligt aan de keuze die mensen zelf maken.
Johannes 3 staat ook heel mooi. Dat de toorn van God op die mens blijkt niet geloven.
Ja, maar dat heeft niet ermee te maken dat God gekozen heeft om hen te toornen. Maar dat heeft ermee te maken dat die mensen in de zonde leven, zondigen. En dat ze vanwege de zonde niet in staat zijn om in Gods heiligheid en Gods licht te verschijnen. Maar dat God omdat God geen gemeenschap kan hebben met kwaad, dat hij daarover moet oordelen. Dat is wat Johannes 3 zegt.
Ik hoor daar nog wel eens mensen zeggen dat wij kunnen gewoon die keuze niet maken voor God. Dat lijkt mij ook iets wat ze dan zelf zeggen en wat niet iets is wat God niet zou willen.
Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. Dan kan je de verantwoordelijkheid naar iemand anders afschuiven.
Ja,
het kiezen voor God.
Ja.
Nou ja, sterker, hoe vaak staat er in de Bijbel bekeert u als opdracht, als gebiedende wijs? Ja. Het zou wel heel erg zijn als God zegt van bijvoorbeeld daar staan koekjes, neem een koekje. Maar het lukt je niet om, dat er een grote hek, sloot enzovoort is, om bij het koekje te komen. Nee, ze staan daar gewoon, je kan het gewoon het koekje nemen. Dus Anne, doe het eens even voor hoe het werkt. Ja, zo werkt dat nou. Nee, maar dat is het principe, dat je God zegt bekeer je en dan moet je dat ook kunnen. Sterk in Handelingen 17. In Handelingen 17, daar staat dat God beveelt een ieder, overal, om zich te bekeren. Omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de wereld zal oordelen. Nou, als God dat beveelt, ja, dan kan je moeilijk volhouden dat we dat niet kunnen.
Maar aan de andere kant, Johannes 16 geeft Jezus de opdracht aan de apostelen, van dat eigenlijk gewoon simpelweg bekering moeten preken. En dat de Heilige Geest het in hun werk hart zal uitwerken.
Ja.
Dus aan de andere kant, de God moet je ook ertoe zetten om de zonde te zien.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, er staan hele mooie teksten over Handelingen 13, vers 48. Dat is een hele aardige. Kennen jullie al? Ook wel, ja. Toen nu de volken dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkte het woord van de Heer. En dan staat er, en allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren.
Ja.
We hebben die link tussen die twee. Dus aan de ene kant heb je de verantwoordelijkheid. Iedereen.
13 vers
48. 48. Iedereen heeft de verplichting om zich te bekeren. Diegenen die het daadwerkelijk doen, daarvan weet je achteraf dat zij ook bestemd waren door God om te geloven. De Efezebrief is geen brief als evangelisatiemiddel. De Efezebrief is een brief geschreven aan christenen, mensen die de Heer Jezus kennen. En dan wordt uitgelegd, verbeeld je nou maar niet dat je zoveel zelf kent en gedaan hebt. Uiteindelijk ben je afhankelijk van de genade van God, van zijn uitverkiezing, van zijn keuze. Jij hebt de stap gezet, maar toen jij die stap zette, was het eigenlijk Gods geest die jou ertoe dreef. Was het eigenlijk Gods plan met je, wat daar dwars doorheen, door jouw keuzes en door jouw leven heen, zich manifesteerde. En die twee met elkaar verbinden, logisch komen wij er niet uit. Dan zitten we vast, denken van ja, maar als je dan wel bestemd bent en niet bekeert, of je bent niet bestemd en je wil je wel bekeren, dan spreekt de Bijbel nergens over.
Eigenlijk zegt de Bijbel uit dat je bekeerd blijkt dat je bestemd bent.
Ja, de Bijbel zegt als je je bekeerd hebt en de Heer Jezus hebt aangenomen, dan blijkt eruit dat je bestemd bent. En meer verder kun je niet komen. En dan kun je God op je knieën voor danken.
En wat vind je nou van de oplossing van Arminius? Die zei van, dat God almachtig is, kijkt hij, kan hij al in de toekomst zien wie tot geloof kwamen? Daarom heeft hij al van de eeuwigheid dat al voorbestemd. Ik vind het een rare kronkel. Maar...
Ja, dat wordt dan wel gezegd, hè, van dat God als het ware vooruitgekeken heeft. Ja. En als het ware het geloof gezien heeft. En vervolgens dacht van, ja, nou weet je, als de uitverkiezing al van voor de grondlegging van de wereld was, toen waren er nog geen mensen, was er nog geen eens een wereld. En dat God toen al een plan had bedacht om ons tot hem te brengen in de heerlijkheid. Ja, dan is dat niet vooruitkijken naar een gedrag van mensen die nog geschapen moeten worden. Nee, dan is dit een God, een almachtige God, die een plan heeft om de hemel te bevolken met mensen die op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, lijken. We zijn Romeinen 8 bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijk te worden. Opdat hij de eerste zou zijn onder vele broeders. Dat de Heere God, er staat ook in 1 Petrus 1 dat het lam voorgekend is voor de grondlegging van de wereld. Dus ook het offer van de Heere Jezus was al van alle eeuwigheid bekend. Maar dat God bedacht had dat de Heere Jezus zou stralen te midden van een groep broers die samen als het ware met hem de heerlijkheid zouden delen. Dat is het plan wat hier geschetst wordt. En of dat God het nou van tevoren gezien heeft of niet. Het punt is, je komt altijd weer een beetje uit op eigen keuzes en eigen werken. Als je naar Efeze 2 gaat, dan staat Efeze 2 vers 8. Uit genade bent u behouden door het geloof. En dan zou je kunnen zeggen, je bent uit genade behouden. Het is God die je genade geeft. En die genade ben je deelachtig geworden door te geloven, dus door je te bekeren, door het geloofsbesluit te nemen. En dan zou je kunnen zeggen van ja, maar door het geloofsbesluit, dat is een beetje Arminius, dat is dan toch mijn keus geweest en misschien zag God dat. Nee, dan staat erachter, dat geloof is een gave van God. Dus als je het vanuit het verkiezingsoogpunt, vanuit de hemel bekijkt, is ook het geloof en de bekering, die wij als het ware dachten zelf te hebben gedaan, is een geschenk van God geweest. Dus ja, dan houd het op, hè. Want als de keuze die ik gemaakt heb ook al iets is wat God gedaan heeft, ja, dan ben je een beetje aan het begin gekomen.
Waarom heeft Romeinus dan niet gelijk?
Nou, daar gaan we het er niet over hebben. Ze hebben allebei gelijk en allebei niet gelijk, hè. Behalve die uitverkiezing, de bestemming ten kwade. Efeze 2 vers 9 gaat nog verder. Het is een gave van God, niet op grond van werken, opdat niemand roemt. Op het moment dat je dus als er ook maar iets is, een keus van ons, 1% van ons. Luther heeft gezegd, als ik een zucht aan mijn eigen behoudenis moest toevoegen, dan nog zou ik verloren gaan, een beetje overdreven. Maar de essentie is van ze 100% behouden door de genade van God. Dat is een gave van God. Opdat niemand roemt, niet op grond van werken. En dan zou je kunnen zeggen, oké, je zit het met ons christen leven. Nou, hetzelfde verhaal vers 10. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid opdat wij daarin zouden wandelen. Dus zelfs je leven als christen is door God als het ware van tevoren voor je neergelegd. En je hoeft niet een inspanning te doen, je hoeft je niet te verplichten tot iets. Je kunt gewoon rustig wandelen op het pad wat God voor ons heeft klaargelegd. En onder wel die dingen doen die God voor ons heeft neergelegd. Dat is hoe de Efezebrief het christenleven schetst. Ja? Even terug naar Efeze 1, want we waren al een beetje bezig. Want er stond in vers 4 dat we uitgekozen zijn voor de grondlegging van de wereld om heilig en onberispelijk te zijn voor hem in liefde. Dus dat wij volmaakt zouden zijn in Christus. Dat is één van de vier dingen die hier genoemd wordt, die God van alle eeuwigheid af besloten heeft. Er staan er nog drie. Er staat namelijk in vers 5 dat God ons tevoren, dus weer zo'n uitverkiezingsterm, door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Dus God heeft ook van alle eeuwigheid niet alleen gezegd, we zijn heilig en onberispelijk voor hem in liefde, dus volmaakt met de wezenseigenschappen van God zelf, heiligheid en liefde, maar ook ons bestemd van alle eeuwigheid om zonen en dochters van God te worden, zoals de Heer Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. En dan staat er heel mooi in vers 6 dat hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat is een hele mooie term. Dat wij die genade van God ontvangen hebben in de geliefde. Dat is natuurlijk de Heer Jezus. Dat God de Heer Jezus zijn geliefde noemt, zijn geliefde Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Bij zijn doop, in de Jordaan, bij de verheerlijking op de berg. Dat is de Heer Jezus. In de geliefde van God zijn wij gezegend. Alle zegeningen hebben wij in Christus. Komt een keer of 20 voor in deze brief, de Efezebrief. In Christus. Dus niet in onszelf. Niet in iets wat wij doen. Niet in whatever. Nee, in Christus. Dat is waar het om gaat. Dan hebben wij de derde in vers 10. Wat God, vers 9 en vers 10, voorgenomen had in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden. Wat is dat dan wat God bedacht had? Dat is om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dus dat is het plan van God. Wat hij bedacht heeft voordat de aarde gemaakt was. Wat hij bedacht, ik ga de aarde stellen onder één hoofd. Onder één mens. Dat is Christus. Je zou bijna kunnen zeggen dat God de aarde gemaakt heeft. En God geprobeerd heeft die het plan te vervullen met Adam. Dat dat mislukt was. En dat God vervolgens een tweede Adam, de laatste Adam, in zijn plan invoert. Die nooit faalt. Dit is het plan van God geweest. En dan het vierde, dat staat in vers 11, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Met andere woorden, als Christus straks het hoofd is over deze schepping, dan zijn wij erfgenamen met hem. Dan zijn wij het als het ware die samen met hem de macht en de heerschappij en al die zegeningen mogen erven hier op de aarde. Naar het voornemen van hem die alles werkt in de raad van zijn wil. Wat een formulering, hè? Dat wil dus niet zeggen, het was het plan van God. Nee, het is het plan van diegene die alle macht heeft om alles uit te voeren wat hij bedacht heeft. Dus wij zijn bestemd tot erfgenamen door iemand die alle macht heeft om dat wat hij bestemt ook altijd zo te doen. Dat staat er eigenlijk. Wij die vooraf, dat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, vers 12, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. Dan staat er in vers 13, in wie ook u toen u het woord van de waarheid het evangelie van uw beoudenis hebt gehoord, met andere woorden, hij wijst wel terug naar de bekering, dit zijn bekeerde mensen aan wie hij spreekt, in wie u ook toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Met andere woorden, wij hebben Gods geest gekregen. Wanneer krijg je Gods geest? Die krijg je op het moment dat je gelooft, staat hier. Toen je geloofde, toen zijn we verzegeld. Toen heeft God zijn stempel, zijn zegel op ons gedrukt. En toen kwam Gods geest in ons wonen. En niet Gods geest om vervolgens zich volledig te buiten te gaan in allerlei exotische geestelijke gaven. Dat zou je misschien denken. Nee, Gods geest, waarom is Gods geest hier? Wat is het doel van Gods geest dat hij gegeven is? Dat in vers 14. Het onderpand van onze erfenis. Die erfenis is straks. En God heeft de geest als het ware in onderpand gegeven, dat we die al hebben en dat we zeker mogen weten dat wij straks ook die erfenis krijgen. Dat is waarom wij Gods geest hebben. Dat God zijn stempel op ons zet, zijn zegel op ons zet, ze horen aan mij toe. En voor ons, dat het die Heilige Geest het onderpand is, dat wij mogen weten dat die beloften van God wis en prachtig zijn. Dat die in vervulling zullen gaan, straks. Yep. Dat is het beginnetje van de Efezebrief. Nou, hier kan je bijna elk woord, daar kan je een half uur over praten en over mijmeren wat dat inhoudt. Het is een geweldige diepte, maar wat heel duidelijk is, wat hier staat, dat gaat vele, vele, vele malen verder dan enige zegen die ooit aan Israël, het Oude Testament, is gedaan. Dit gaat terug van voor Israël. Dit gaat terug van voor David. Dit gaat terug naar alle eeuwen, voor Adam, voor alle eeuwigheid. Toen God dit heeft voorgenomen en ons, jou en mij gezien heeft en een plan heeft opgevat voor jou en mij. En dat is dat geheim wat hierin staat in deze brief.
Hij gaat het dan zeggen als een plan voor jou en mij of een plan om ons als gemeente?
Beide, het is persoonlijk, maar het is ook het collectieve aspect.
Maar waar maak je dat het ook echt persoonlijk is?
Nou, bijvoorbeeld die vers in hoofdstuk 2, hè, dat het geloof uit een gave is, op, niet op grond van werk of niemand rond. Dat God een weg bereid heeft waarin we zouden wandelen. Mm-hmm. Daar wordt het eigenlijk persoonlijk gemaakt. Maar je vindt die twee heel erg bij elkaar. Je vindt bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 heel sterk, in het tweede deel van hoofdstuk 2, die eenheid tussen Joden die de Heer Jezus kennen en heidenen. Mensen, de volk die de Heer Jezus kennen. Die samen in hem tot één gemaakt worden.
En wat maakt er ook eigenlijk uit of het individueel of gemeenschappelijk is? Want gemeenschap bestaat uit individuen.
Ja, voor het gemeenschap geldt. Hè? Voor je eigen gevoel.
Ja, 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 ja.
Dat God over jou nadacht.
Ja,
voordat hij überhaupt mensen.
Ja, ja, ja.
Maar dat vind ik zo wonderlijk.
Dat is heel wonderlijk, ja.
Ja, dat vind ik toch wel veel persoonlijker dan dat hij aan ons dacht van als clubje. Zeg maar, of als,
al ben je daar dan als deel van, maar toch dat hij ook aan jou persoonlijk.
Ook persoonlijk, ja, dat vind ik heel. Ja, dat is gewoon. Ja. Zo bijzonder.
Ja,
gewoon dat hij ook kent, hè? Zo door, terwijl er zoveel mensen zijn.
Ja.
Dat vind ik heel mooi.
Ja.
Dat die grote God ook zo persoonlijk is.
Ja.
Ja.
Het is niet te bevatten, volgens mij.
Het is niet te bevatten. Nee. Nee, maar het is wel heel mooi ook.
Ja, het is geweldig.
Troostvol is dat wel, vind ik.
Ja, dan kom je bij elke keer weer van onder de indruk.
Wil je nog wel even vragen om Joden en Heidenen, zeg maar.
Ja.
Joden waren natuurlijk ook gewoon onderdeel van die nieuwe gemeente. Mm-hmm. Eerst de Pinksteren, in principe is dat vooral Joden bekeerd.
Ja.
En Paulus ging ook vaak eerst naar de synagoge toe om daar te preken. En dat vond hij niet altijd aan respons, maar toch ook wel vaak wel. Dus er waren ook Joden kwamen tot geloof. Dus dit geldt in die zin ook voor Joden die tot Christus zijn gekomen.
Ja, die moeten zich net zo bekeren als heiden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het ons in hoofdstuk 1, dat is eigenlijk ons Joden. In hoofdstuk 2 komt die scheidsmuur en er wordt uitgelegd, ja, maar voor de volken geldt precies hetzelfde. We hebben allemaal door het geloof zijn we daarin toegetreden. Als je naar 1 Korinthe 10 gaat, vers 32 is een mooie praktische tekst. Daar staat, wees geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God. Dat zijn dus 3 groepen, niet 2, maar 3. 1 Korinthe 10, vers 32. Je hebt dus Joden, het Joodse volk, we noemen het even de onbekeerde Jood. Je hebt Grieken, mensen uit de volken, de onbekeerde heiden. En de gemeente van God, waarin de bekeerde Jood en de bekeerde heiden samen één zijn. Het zijn 3 categorieën. Dat is vandaag de dag hoe God de wereld ziet. Je hebt het volk van God, wat niet bij volk is, Israël. Dan heb je mensen die nooit het volk van God geweest zijn, de heidenen. En dan heb je uit die volken, heeft God voor zijn naam een nieuw volk gemaakt, zegt Handelingen 15. En dat is de gemeente. En daar gaat Efeze over. Over dat, die eenheid, de gemeente, die wij zijn, samen in Christus. En bijvoorbeeld, het beeld wat je dan hebt, er staat in hoofdstuk 1, vers 22. God heeft alles aan de voeten van de Heer Jezus onderworpen, en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Dus wij als kerk zijn samen het lichaam van Christus. Christus is het hoofd. Je vindt dat in 4 brieven trouwens, dat was vaker gezegd, het beeld van het lichaam van Christus. Dat vind je in de Romeinenbrief, de Eerste Korinthebrief, de Efezebrief en de Kolossebrief. In de Romeinenbrief, de Korinthebrief, ligt de focus op ons als lichaam. De Romeinen kun je zeggen, we hebben allemaal dezelfde redding, dezelfde rechtvaardiging, maar toch hebben we allemaal verschillende genadegaven in het lichaam van Christus. In 1 Korinthe wordt gezegd, ja, we hebben allemaal verschillende genadegaven, maar eigenlijk hebben we het allemaal gekregen op grond van dezelfde geest. Dus dan wordt er nadruk gelegd op de leden van het lichaam. In Efeze en Kolossen, daar wordt het gezien de relatie tussen het lichaam en het hoofd. We zijn een lichaam, maar Christus is het hoofd. En het hoofd zit in de hemel. We hebben een verbinding, een levensverbinding met Christus in de hemel. En dat is wat Efeze en Kolosse daaraan toevoegen. Waarbij je dan zou kunnen zeggen dat Efeze een iets meer nadruk legt op de gemeente, die het lichaam is, verbonden met het hoofd. En Colossense iets meer de nadruk legt op het hoofd, die het hoofd is van de gemeente. Maar dat is een accentverschil. Dus die 4 brieven, die op 4 verschillende manieren dat beeld van het lichaam voor het voetlicht brengen. Dus hier is het beeld van het lichaam. Dan heb je aan het eind van hoofdstuk 2, heb je het beeld van een huis. Daar wordt die tempel genoemd in vers 22. Maar bijvoorbeeld ook in vers 19 en vers 18. Want door hem, Christus, hebben wij beiden, Jood en Heiden, die in Christus zijn, in één geest, de geest die God gegeven heeft toen wij tot geloof kwamen, de toegang tot de Vader. Niet de toegang tot God, maar de toegang tot de Vader. God in zijn meest intieme, persoonlijke identiteit, zou je kunnen zeggen. De toegang tot de Vader. En dan staat er, we zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, dat gaat dus over die heidenen, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Wat is dat een fantastische term. Dat wij in hetzelfde huis wonen als God, het huis van God. En wij zijn dat huis. Wij zijn dat huis dat is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. En Christus is de hoeksteen. Dat is ook wat Petrus noemt, dat wij levende stenen zijn en samen opgroeien tot die ene tempel in God. Goed, wat nog interessant is, of goed is om eens te beseffen, is dat er 2 gebeden in deze brief staan. Heb je die gevonden? Als je Telos-vertaling hebt, dan heb je de makkie. Dat staat er gewoon boven, hè? 1 vers 15, daar staat boven een eerste gebed. En om even doorbladen tot je de tweede vindt. Daar staat in hoofdstuk 3 vers 14 een tweede gebed. Nou, die gebeden, die vatten eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Paulus zo onder de indruk is van wat hij schrijft, dat hij zelf ook in een lofzang uitbarst. En die 2 gebeden, we kunnen ze niet helemaal bespreken, maar ze zijn ja, allebei lofzeggingen. Er staat ook trouwens meer in de Bijbel. Het is heel mooi om daar studie van te maken van de gebeden van Paulus in zijn brieven. Maar het eerste gebed, daar wordt eigenlijk het voorbeeld van de Heer Jezus als mens genomen. En de kracht van God die in Christus gewerkt heeft, die wordt vervolgens gezegd, zo werkt Christus ook in ons. En zo zal hij die belofte ook waarmaken. Dat tweede gebed, daar wordt de Heer Jezus als God gezien. En daar is de focus niet de macht en de kracht van God, maar de liefde van God. Dat wij de liefde van God in Christus als goddelijk persoon zullen herkennen en dat we daar meer van gaan snappen. Staat in Efeze 3, vers 18, opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus. Als je het heel snel leest, dan denk je de hoogte, de breedte, lengte en diepte van de liefde van Christus. Maar dat staat er niet. Er staat hier dat je weet wat de hoogte, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is. Dat is één ding. En daarnaast te kennen de liefde van Christus. Wat is het thema wat hiervoor behandeld is? Dat is de identiteit, de wezen van de gemeente. Je zou kunnen zeggen de breedte van de gemeente, wie er allemaal bij hoort, hoe breed Jood en Heide allemaal toegang ontvangen tot dat ene lichaam van Christus. De lengte, zou je kunnen zeggen de duur van alle eeuwigheid, tot alle eeuwigheid ben je gezegend. De hoogte, ja, tot in de hemel, die levensverbinding met God in de hemel. En er wordt, wij kennen maar drie dimensies, maar Paulus heeft nog een vierde dimensie toegevoegd. De diepte, ja, dat is dus eigenlijk de diepte van alle zegeningen en de rijkdom van alle zegeningen die daarin verbonden is. En Paulus zegt, ik hoop en ik bid dat wij dat bijzondere wat God aan ons heeft toevertrouwd in zijn breedte en zijn lengte en zijn hoogte en zijn diepte mogen gaan begrijpen. En als tweede, dat wij de grondslag daarvan mogen gaan begrijpen en dat is de liefde van Christus die kennis te boven gaat. Opdat die vervuld wordt tot de hele volheid van God. Dus dat wij de Heer Jezus leren kennen als onze heiland, als onze Heer, maar ook als de persoon die het hoofd is van de gemeente, met wie wij verbonden zijn. Degene in wie al Gods raadsbesluiten verbonden zijn. In wie al onze zegeningen te vinden zijn. We zijn begenadigd in de geliefde, in Hem. Wij zijn gezegend in Christus. Dat wij de liefde van Christus beter en dieper mogen gaan kennen. Dat is die lofzang in hoofdstuk 3.
Is er een idee dat ze het praktische deel de volgende keer nog doen? Want nou, we hebben eigenlijk de hele tijd 1 tot 3 gehad. En ik ben ook zo benieuwd naar de rest.
Oh. Ja, nou, dat kan je ook. Ja. Praktisch kun je ook even zelf lezen natuurlijk. Maar dat,
ja, ik doe geestelijke waarde. Ik heb er regelmatig al zeggen nog, toch?
Ja, nee, dat kan. We kunnen de volgende keer met
is dat een idee? Dat is een keer raar. Vinden jullie dat, ja, ook?
Heel graag.
Ja. Het is toch jammer 108 achter.
Had ik al die bedacht, maar nog niet gezegd.
Oh, kijk. Ja. We zijn gewoon zo één dat we dezelfde gedachten hebben.
Ja, nou goed.
Dus. Het goed zo. Ja, dat komt omdat we dezelfde geest hebben. Ja.
Juist.
Eén in denken en in verlangen.
Hè?
Eén in denken en in verlangen.
Ja, precies.
Ja. Hebben we nog wel tijd om een vraag te stellen? Misschien?
Ja, ik moet nog een klein stukje. Efeze 2 in het begin nog niet zoveel gezegd. Dat kan ik nog iets gezegd hebben. Ja.
Nou, hij wil wat vragen.
Ja, zeg maar.
Ja, nou, dat is natuurlijk een hele bekende tekst. De liefde van Christus kennen, die kennis te boven gaat, omdat hij vervuld zou worden. Het is altijd van, denk van, wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Is dat iets, is dat een soort extase of zo? Of een al dieper vervuld worden met ontzag voor God? Het is een tekst die zoveel belofte in zich heeft. En zoveel verlangen om door te groeien.
Ja,
van, hey,
ik
denk
dat het ook. 3 vers 19?
Ja, klopt. Mag je?
Oh ja, de liefde te kennen van Christus, ja, die de kennis te boven gaat.
Ja, als je dit zoals Christen leest, dan komt er niet bij mij tenminste van, hé, dat roept een verlangen op om nog heel veel te ontdekken of zo. Misschien klopt dat niet, hoor.
Ja, maar dat staat er precies, hè. En eigenlijk wat hij hier zegt, is dat we ik noem even waarheden, maar klinkt een beetje abstract, maar alles wat er in die eerste 3 hoofdstukken staat, dat we de diepte daarvan gaan begrijpen. Want je kunt wel weten van, oké, we zijn samen 1 lichaam. Christus is het hoofd. Maar wat betekent dat dan? Wat is de diepte van die zegen? Dat de Heer Jezus in de hemel zich verbonden heeft met ons op de aarde. Wat wil het zeggen? Dat wij een woonplaats van God in de geest hebben. Dat we huisgenoten van God zijn. De volheid van God, dat God, dat hebben we net gelezen of niet gelezen. Dat staat in 1 vers 23, ben ik gestopt, over de gemeente die zijn lichaam is. Dan staat er achter de volheid van hem die alles in allen vervult. Dus op een of andere manier zijn wij als gemeente de volheid van Christus. Dus dat wij de Heer Jezus tot volheid brengen. Maar hoe zit dat dan? Wat betekent dat dan? Misschien dat Romeinen 8 hier iets van zegt, dat de Heer Jezus, dat wij bestemd zijn aan het beeld van hem gelijkvormig te worden, dat hij de eerste onder vele broeders zijn, dat wij als gemeente die positie van heerlijkheid krijgen, zodat hij daarin kan excelleren en daarin kan stralen. Dat die levensverbinding met de gemeente en Christus, dat die ook op dat soort vlakken uitwerkt. Nou, allemaal van dat soort aspecten, die zitten allemaal in die volheid van God. In het plan van God, van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid, met die zegeningen in de hemel, alle geestelijke zegening. Er is geen zegening te bedenken in de hemel die wij niet bezitten. Niet de helft, niet een kwart, maar alle. Voordat wij die volheid begrijpen, zegt Paulus, die zegt van joh, dat is een gebed dat je vervuld wordt tot de hele volheid van God. Dat niet een abstracte werkelijkheid is, maar dat je leven wordt. En dat je daaruit mag gaan leven. Dat is wat hier staat. Dus als je zegt, er zit een verlangen in, en ja, volgens mij is dat wat Paulus ook opgeschreven heeft.
Ja.
En om dat te begrijpen en dat op je in te laten werken en daar de kracht en de power van te ervaren, daar bidt hij voor.
Dat zou ook een doel van ons als christen en ook van ons als gemeente moeten zijn.
Nou, dit is het gebed van Paulus. Het punt is, van als je dit begrijpt, van wie wij zijn in Christus, onze verbinding met hem, dan wordt hoofdstuk 4, 5 en 6... Het wordt een eitje. Het klinkt even simpel. Maar daar vind je de kracht in om vervolgens met je broeders om te gaan, met je huwelijk, met je werkgevers, je werknemers. Omdat je dan als het ware weet wie je bent in Christus. En dat ga je handen en voeten geven op aarde door te wandelen in het pad wat God van alle tijden voor jou heeft neergelegd.
Ja.
Dat is eigenlijk wat de Efezebrief doet.
Ja.
En dat geeft een heleboel rust in je geloof. Omdat je dat als het ware, je keuzes en wie je bent en al je problemen en beperkingen, die worden geplaatst in het perspectief van de eeuwigheid, van Gods handelen en van Gods kracht. En niet zomaar Gods kracht, maar de God die altijd doet wat hij wil. En bekend staat van dat hij wat hij wil ook gaat doen. En gecombineerd met de liefde van God in Christus. Dat God zijn Zoon gegeven heeft. In de geliefde hebben wij die zegen ontvangen. Vervolgens ook Gods geest gegeven is. Als onderpand die in ons woont, ons leidt, ons kracht geeft. Dat we verzegeld zijn, de stempel van God hebben. En zo staan wij in deze wereld. Met die levensader naar de hemel. Naar de Heer Jezus zelf. Dat is de volheid van God. Of een stukje ervan, nog veel meer. En dat is het gebed waar wij naar ons mogen uitstrekken. Ik denk dat dat, als je nou een bezinningsproces ook zoekt in je leven, is bezinnen, oké, wie ben ik voor God? Wat heeft God van mij gemaakt? Wat is mijn wezen in Christus? Het in Christus zijn, wat houdt dat in? Nou, dat is in feite wat Paulus hier doet, waar hij de aandacht op vestigt. En het is zo moeilijk, dat er heel veel moeilijke woorden in staan, om echt te snappen wat er bedoeld wordt, om die beelden te snappen. En die beelden, dit zijn maar beelden. Een huis is een beeld, een lichaam is een beeld. Maar wat is de werkelijkheid? Als je het avondmaal viert, heb je natuurlijk het brood is een beeld van het lichaam van de Heer Jezus, die voor ons, dat ons verbroken is. Maar het brood is ook een beeld van de gemeente, dat wij samen het lichaam van Christus vormen. En in Christus met elkaar verbonden zijn. Dat is ook een aspect van gemeente zijn. Zit die ook in? Jood en niet-Jood, dat we met elkaar tot één nieuwe mens geworden zijn. Daar gaan we het dan volgende keer over hebben. De eenheid van het geloof in Christus. Die nieuwe mensen staat trouwens ook in hoofdstuk 2 vers 15. Over die Jood en niet-Jood. Dat wat ertussen stond weggedaan is. Opdat hij die twee, dus Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. staat niet dat hij Jood en Heiden in Israël tot één nieuwe mens zou scheppen. Met andere woorden, van de Heiden wordt bij Israël erbij gevoegd. Nee, die Jood, de gelovige Jood en de gelovige Heidenen, die worden samen in Christus op een nieuwe plek tot één nieuwe mens. Met Christus als hoofd. En dat is eigenlijk waar deze brief over gaat. De gemeente is de nieuwe mens. De nieuwe mens hier, dat is niet de afzonderlijke christen, maar dat zijn wij met elkaar, hoe wij het lichaam van Christus mogen vormen. We hebben één stukje nog overgeslagen, nog een paar dingen. Dus hoofdstuk 2, vers 1 en verder. Er wordt heel kort onze bekeringsgeschiedenis verteld. We waren dood, en overtredingen en dan misdaden. En daar had je ook nog eens de overste van de macht van de lucht deden zijn plasje over. We waren helemaal vast. We waren van nature kinderen van de toorn, 2 vers 3. En toen begon God, toen we dood waren, zegt vers 4. Toen heeft hij ons in vers 5 levend gemaakt, de eerste. Hij heeft ons mee opgewekt, de tweede. En hij heeft ons mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus. Dus het dode lichaam wat wij hadden, de dode mensen die waren, nieuw leven gegeven. Opgewekt is uit die sfeer van de dood, van het graf, naar de sfeer, het land van de levenden terugbrengen. En vervolgens ook die plaats geven in de hemel, in de hemelse gewesten. Net als de Heer Jezus, hij hernam het leven, hij is levend geworden. Hij is opgestaan uit de dood, opgewekt, dus hij is uit het graf gekomen, is verschenen aan de discipelen. En hij is naar de hemel gevaren, 3 stappen. En diezelfde 3 stappen worden hier toegepast op ons. En allemaal in de voltooid verleden tijd. Je zou kunnen zeggen, ja, we zijn levend gemaakt toen we tot geloof kwamen. We zijn opgewekt toen we die nieuwe leefomgeving kregen, waarin we samen met andere gelovigen de Heer mogen dienen. Maar we zijn nog niet in de hemel. Nou, zegt Paulus, je bent nog wel in de hemel. Want toen Christus naar de hemel voer, toen heb je in Christus eigenlijk al die plek in de hemel ontvangen. Ja, oké, de echte vervulling komt nog. Maar omdat Christus er is en wij met hem verbonden zijn, wij in Christus zijn, hebben we eigenlijk ook al die plek in de hemelse gewesten. Dat is wat hier staat. Dus eigenlijk, het begint van alle eeuwigheid, het gaat door tot alle eeuwigheid, het gaat tot in de hoogste hemel. En waar wij waren, dat was in het allerdiepste, en daar is Christus naartoe gekomen om ons uit te halen. En wie waren wij? Wat was onze keus? Buiten de scope van Efeze, het is allemaal Gods werk, is Gods plan, is Gods bestemming, Gods doel, Gods kracht, Gods liefde. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Dat is Efeze. Goed, wil je hiermee afronden?